9 graden. Een waarschuwing voor de scheepvaart, alle districten Zuidwest 7. Tot zover het ANP-bulletin.
FM 94,3, Stad Radio Amsterdam.
Met een programma wat in twee delen uiteenvalt. Het eerste half uur tot 12:30 dus komt rechtstreeks uit het radiocafé De Korte Golf. Actualiteiten en andere belangwekkende zaken. En vanaf 12:30 hetzelfde, maar dan op het gebied van de literatuur en het weekbladwezen en het filmgebeuren. Het filmboek en weekblad van Jan Meng vanuit het Atheneum. Eerst maar even een Stan van Hauke. Stan, wat gaan we in De Korte Golf verwachten?
De Amsterdamse journalist en vicevoorzitter van de NVJ, Wim Klinkenberg, die is van de ene op de andere dag ineens uit het Trospanel gegooid. Nou, we gaan Wim Klinkenberg daar een aantal vragen over stellen. En bovendien zullen we de Tros laten reageren waarom dat is. Gistermiddag viel een groep activisten het advocatenkantoor van Asperen de Roos en Pen aan de Keizersgracht binnen. Waarom die daar binnen zijn gevallen en een reactie van het advocatenkantoor. Ze kunt u ook zo beluisteren. Dan informatie over in de beurs van Berlage, waar een grote conferentie over stadsvernieuwing is geopend vanochtend door Dr. Anders E. Heerma, oud-wethouder en thans staatssecretaris en Manuele Wernicke zal ons daarover informeren. En bovendien is Julius Visjager hier en die gaat piano spelen. De Scarlatti om precies te zijn. U bent allen van harte welkom om hierheen te komen. En het is Café De Korte Golf en dat vindt u in de Redelijks Dwarsstraat, nummer 41 schuin tegen de Obelemhof en dat voor de kenners.
Dan nog snel even naar het Spui, daar zit Atheneum Nieuwscentrum en ook Jan Meng. Nee, Jan Meng zit er nog niet. Ja, hij zit er wel, maar hij heeft waarschijnlijk even afgehaakt. Hij vertelt u straks om 12:30 wel wat er allemaal gaat gebeuren daar in het filmboekenweekblad. Rechtstreeks vanuit Atheneum Nieuwscentrum aan het Spui. Tot zo dadelijk naar de ster.
Zelden krijg ik op mijn donder, ook al word ik nog zo vies. Eigenlijk is het een wonder dat niemand zijn geduld verliest.
Hij zat na een leuke schoolreis.
Gelukkig was je alles een nieuwe al. Al de vlekken weg, al de kleuren echt.
Okay. U bent terug bij Stad Radio Amsterdam via Radio 1 met een uitzending tot 1 uur. En nogmaals, het eerste gedeelte komt uit Radio Café De Korte Golf. Stan van Hauke.
Ja. We beginnen maar met een actie gistermiddag. Want gistermiddag viel een groep activisten het advocatenkantoor van Asperen de Roos en Pen aan de Keizersgracht binnen. En collega tegenover Pim Vergalen weet er meer van.
Boven de persverklaring van, laat ik zeggen, de representanten van de politieke vleugel van de Amsterdamse kraakbeweging, zo noemt de activistengroep zich, staat: de ergste zijn de als links vermomde rechtsen, ze zijn erger dan de rest, ze als de pest. Er wordt in het persbericht gesproken over verraders, mensen die hun zakken vullen. Het gaat al lang niet meer om sociale advocatuur hier bij dit kantoor wat gisteren bezet is. Jack, jij spreekt namens de mensen die persverklaring hebben ondertekend. Hoezo verraders? Wat is er mis met het kantoor?
Nou, als ik eerst begin even inleiding geven.
Even de microfoon 2.
Er zijn meer redenen geweest om deze actie gisteren uit.
Wacht even, er gaat iets fout. Microfoon 2. Dus.
Oké.
Okay.
Er zijn meerdere redenen geweest gisteren om het kantoor te bezetten, binnen te vallen. Een van de redenen, in ieder geval voor ons uiteindelijk, als het gaat om de klemtoon, het belangrijkste uiteindelijk is het feit dat men over het algemeen gesproken de luisteraar al weet dat de kraakbeweging niet meer de kraakbeweging is van vroeger. Er zijn allerlei factoren voor te bedenken. Een van die factoren is onder andere een grote mentaliteitsverandering van de activisten zelf. Mensen die, om zo maar te zeggen, ouder worden, andere keuzes maken, et cetera. Dat wil niet zeggen dat dat voor alle krakers gelden. Ik denk dat het nog steeds woningnood is en een reden is om actie te voeren tegen allerlei soorten misstanden. Er zijn dus ook nog steeds mensen actief daarmee en daartegen. Eén groot probleem waar die mensen mee zitten, wij dus, is het feit dat er niet in de gelederen, maar ook daaromheen, heel veel mensen, heel veel groepen zijn die bijvoorbeeld politiek of daadwerkelijk verraad plegen, waarmee het eventuele restant van die kraakbeweging die nog iets wil proberen te organiseren, verder ondergraven wordt.
Nou, ja, en nu
dan,
het verraad van de advocaten?
Een van de redenen van het advocatenkantoorbezetting is dat dit kantoor meerdere verraders in het verleden en ook het recente verleden heeft verdedigd. Mensen die gearresteerd werden als activisten zijnde en dan bij politieverhoren ontzettend veel informatie loslieten over personen, maar ook over organisatiestructuren van die kraakbeweging. Wij hebben toen wij dat hoorden, de laatste keer is dat in Nijmegen gebeurd, waar een hoop mensen werden gearresteerd.
Bij de Marienburg.
Bij de Marienburg. Ja. Zes mensen die hebben toen ontzettend veel gewild. Het gaat echt om ellenlange verklaringen, pagina's dik. Aangezien wij ons daartegen willen wapenen, tegen het feit wat zij hebben gegeven aan de politie heeft die informatie tenslotte al, hebben wij meerdere verzoeken gedaan aan die activisten zelf, maar ook aan de advocaten die hun verdedigen. Geef ons die informatie. Dan kunnen wij, de mensen uit de kraakbeweging, zich daartegen wapenen. Mm-hmm. Want voor hetzelfde geld komen er invallen of andere soorten zaken. Nou, daar is negatief op gereageerd. Een van de redenen dus gisteren om daarheen te gaan was om dan maar de openbaarheid van die stukken te verkrijgen door middel van ze te halen. Dat hebben we ook gedaan. We zijn er gisteren met een flinke groep mensen naar binnen gevallen. Op zich op een vrij rustige wijze, alhoewel het ook altijd dat een chaotische toestand is. We zijn toen naar een van de kamers van de advocaat die verraders verdedigt gegaan. Hebben daar na een kort gesprek hem weten te overtuigen van het nut van die dossiers om die openbaar te krijgen. Het is ook gelukt. Die dossiers zijn in eerste instantie was de bedoeling om te kopiëren in het gebouw zelf. Maar door enige miscommunicatie onderling heeft men besloten om die dossiers in eerste instantie maar mee naar buiten te nemen. Dat is ook gebeurd. Mm. Inmiddels zijn die dossiers gekopieerd. Zullen binnenkort openbaar gemaakt worden indien dat de kraakbeweging noodzakelijk vindt. Ja. En de originele zijn inmiddels via teruggebracht.
Even heel kort antwoord op de volgende vraag, dan kan Theo daarover reageren. Jullie zeggen in je persbericht, deze mensen zijn niet meer met sociale advocatuur bezig, met wat dan genoemd door de onderliggende groep in de samenleving, et cetera. Ze verdedigen alle belangen, hè? En ze zijn bezig hun zakken te vullen. Kun je dat aantonen?
Nou, er zijn een aantal redenen die we gisteren hadden. Een van de redenen is inderdaad dat dit advocatenkantoor bij uitstek, en dat zijn niet alle advocaten, maar een aantal daarvan, maar de rest, die distancieert zich daar niet van. Die verdedigen inderdaad allerlei soorten mensen. Dat gaat van heroïnedealer tot verkrachters, tot verraders dus ook. Een agent die in zijn vrije tijd, een krakers heeft in elkaar geslagen. En zij verdedigen dan de agent. Terwijl in een ander geval, dus een ander advocaat, ook uit de sociale advocatuur, dan de kraker moet verdedigen.
Ja, twee partijen tegenover elkaar.
Precies. Nou, wij zeggen dat als je sociale advocatuur bent, dan kun je dat soort zaken niet en verdedigen en ook politiek activisten.
Dan moet je principiële keuze maken.
Precies.
Ja. Theo de Roos, ja, jij wordt nu al 5 minuten lang door Jack, woordvoerder van die groep, aangeklaagd. Wat is de waar van het feit dat jullie inderdaad mensen verdedigen die niet binnen de doelgroep passen van de sociale advocatuur, zoals dat genoemd wordt?
Daar is helemaal niets van waar. We houden ons bezig met sociale advocatuur. Het is ook niet aan de heer Jack of wie dan ook om uit te maken of ons kantoor al of niet terecht lid is van de Vereniging Sociale Advocatuur Amsterdam. Dat kan die vereniging heel goed zelf bepalen. Daar wordt natuurlijk gediscussieerd over dergelijke onderwerpen. Nu, omdat we hier zitten, lijkt het er een beetje op dat de heer Jack en de zijne geïnteresseerd is in een discussie hierover. Dat is natuurlijk niet het geval.
Ik wil ook niet discussiëren, dat stopt inderdaad.
Oh, nou goed, dat wordt dan bevestigd. Is sprake van een hetze tegen ons kantoor. Daar zou je de schouders over kunnen ophalen. Dat doe ik niet inmiddels. En niet alleen vanwege die actie. In eerste plaats wordt er in die hetze gezegd dat alle middelen geoorloofd zijn tegen ons en met ons meevoelende advocaten. Wat er zo bedenkelijk aan is, is dat zo'n actie tegen advocaten zich natuurlijk niet richt tegen die advocaten. Ook, maar dat komt er dan nog eens bij, maar tegen de klanten van die advocaten. De reden, de aanleiding van die inval, ik geloof er helemaal niet van dat mooi ideologisch opgepoetst verhaaltje hier van belang is geweest. Het is duidelijk gericht dan tegen bepaalde klanten van ons kantoor. De heer Jack heeft net gezegd dat er dus een dossier is meegenomen. Over de inhoud van het dossier kan ik uiteraard niet zeggen. Ik ben tot geheimhouding verplicht. Men gaat daar een of ander gebruik van maken. Dat, hoor ik net weer bevestigd, gericht is tegen onze klanten. Ik vind het buitengewoon grof en bedenkelijk. En ik denk dat het ook heel slecht is voor mensen die zich rekenen tot de kraakbeweging of welke progressieve beweging dan ook. En ik heb begrepen dat de Vereniging Sociale Advocatuur vandaag ook een verklaring zal uitgeven waarin scherp hier tegen bezwaar wordt gemaakt. En ik ben er ook van overtuigd dat alle sociale advocaten in Amsterdam en in de landen ook wat dat betreft als één man en vrouw achter ons zullen staan.
Ik heb vergeten, de berichten luiden anders. Ik heb na die actie nog meerdere advocaten uit de sociale advocatuur gesproken. En van die eventuele distanciering waar jij op hoopt, die komt er dus...
Van andere kantoren bedoel je?
Van het VSAA.
Ja, van de vereniging.
Dus op de vereniging sociale advocatuur. Mm-hmm. Want er wordt nu geprobeerd een lijn te maken waarin dan de Roos en de Zijn zitten in de sociale advocatuur. Maar er is geen sprake van een lijn. Er is wel duidelijk sprake van een scheuring, zoals gisteren ook te sprake is geweest in het Radiostad-programma. Er is een flinke groep die het een schande vindt, en dat is nog zacht uitgedrukt, dat het kantoor van Asper, Roos, Pen en andere verkrachters verdedigen. Dat is een duidelijke zaak inmiddels in de publiciteit al geweest. Er is een ontzettende discussie in die advocatuur. En er is een grote meerderheid tegen het feit dat zij dat soort mensen verdedigen.
Ja, maar...
En daarmee is die eventuele meerderheid die hij daarmee hoopt te krijgen er al lang niet meer. En ik denk dat het met hem ook beter is als zij de eer aan zichzelf houden. Dat zullen ze niet doen, hebben ze inmiddels al gezegd. Als ze uit de sociale advocatuur stappen, doen ze dat niet.
Nee,
ons probleem is dat niet. Alleen, wij denken dat zij zeer veel kwalijke zaken verdedigen. Wij zijn activisten.
Okay,
we houden
ja.
ons het recht toe om acties uit te voeren.
En we bepalen
zelf ons doel.
Het gaat om de vorm van die acties, denk ik.
We bepalen ook de middelen. We hadden gisteren op een veel bottere wijze daar binnen kunnen komen. Op zich is het nog vrij correct gegaan. Het is zonder geweld gegaan. De dossiers zijn niet gestolen, maar geleend, gekopieerd.
Ik snap niet waarom jullie vanuit...
Wacht even, wie ben jij?
Ik ben Fjodor. Ik snap niet waarom jullie van Radio Stad iemand als Jack hier aan het woord laten. Zo uitgebreid over zo'n ongelooflijk botte actie die gisteren op dit advocatenkantoor heeft plaatsgevonden.
Het is precies de reactie die ik van een aantal krakers, of zich noemende krakers...
Ik ben ook een kraker en ik kan van hieruit zeggen dat de groep waar Jack toe behoort... Tot een hele erg kleine minderheid is. En dat de overgrote meerderheid het absoluut niet eens is met de methode. Absoluut niet eens is met wat er nou gebeurd is. Absoluut vindt dat het verwerpelijk is dat er gisteren bij het advocatenkantoor van Theo de Roos en Julien Pen deze actie is geweest. En ik snap ook niet waarom Radio Stad op deze manier... zeg maar Jack, die weer als woordvoerder naar buiten komt, aan het woord lag.
Heel simpel, omdat we voor en tegen laten horen wanneer er iets actueels is. Het lijkt me ook heel verstandig om dat te blijven doen.
Maar mag ik weet in zoverre dan dat dit verhaal toont ook aan wat ik al eerder zei, dat inderdaad een grote verdeeldheid in de kraakbeweging is. Daar hoeven we ook niet moeilijk over te doen. Ik denk zelfs dat op heel veel punten het ook heel goed is dat er verdeeldheid is. Sterker nog, wij zijn een grote voorstander van die splitsing nog verder door te sturen. Omdat wij denken dat een hoop mensen, en Fjodor hoort daarbij, we kennen hem al langer, ook zijn daden, en zijn, om het maar grof te zeggen, misdaden. Wij reageren op deze mensen om te weten wie en wat hij zegt. En als hij zegt van ik wil het advocatenkantoor van Asper, Koffines, et cetera, verdedigen, moet hij weten. Hij probeert nu door te laten voeren op de Telegraaf manier, alsof wij een minderheid zouden zijn. Nou, laten we dit zeggen. Ook al zouden wij een minderheid zijn, dan hebben we nog recht van spreken. En het recht eisen we ons wel toe.
Fjodor.
Nou ja, over telegraafmanieren. Ik vind het gewoon alle perken te buiten gaan. Tuurlijk, je kan met andere meningen rondlopen. Je kan andere opvattingen hebben, maar er zijn grenzen. Deze groep die gewoon al een aantal jaren bezig is om die splitsing, zoals Jack zelf ook zegt, verder door te drijven, die gaan gewoon steeds verder. Ze kondigen ook aan dat ze niet van plan zijn ermee te willen stoppen. Alles zullen ze in het werk stellen om uiteindelijk te doen, hun eigen kleine zinnetje door te drijven. Ik vind het gewoon walgelijk waar ze mee bezig zijn.
Goed, mensen, bedankt voor je komst hier naartoe. Tenzij Theo, had jij nog een
vraag? Mijn klanten die verdedigen me uitstekend, moet ik zeggen.
Dan gaan we
naar
iets doen wat we vergeten zijn.
Doelwit voor worden.
Helemaal. Het weerbericht. Het weerbericht is in ons al weg. Nou, we hebben hier aan tafel zitten Wim Klinkenberg, wat is het geval? Na de Amsterdamse journalist en vicevoorzitter van de NVA, de Nederlandse.
En de TROS heeft het overgenomen in 1982, dus 5 jaar geleden, toen de NOS van ons afwou.
En wat is de motivering om jou er nu uit te kiepen?
Nou, het probleem is dat ik officieel heb ik nog steeds niets van de TROS ontvangen. Er moet een brief naar mij onderweg zijn waar dan in zou moeten staan, lijkt mij in ieder geval, op welke gronden men tot dit besluit is gekomen. Maar er is dus gistermiddag, na de normale uitzending van het Forum, waar ik dus ook gistermiddag aan heb deelgenomen, is er door de voorzitter van het Forum, Dick Houwaard, is er aan ons vieren meegedeeld dat de leiding van de TROS op het hoogste niveau had besloten dat ik onmiddellijk uit het journalistenforum moest worden verwijderd.
Luister, we hebben hier aan de telefoon Tom Daalhuizen, hij is programmaleider van de... Die hangt nog niet. Die hangt nog niet, dat is heel jammer. Want Tom Daalhuizen, programmaleider van de TROS, die zou een reactie geven waarom je eruit bent. Gewoon, nou, we blijven even wachten. Heeft het je overigens verbaasd dat ze je eruit hebben geroepen?
Ja, ik was verbijsterd.
Ja, eerlijk?
Ik was echt verbijsterd, want er was geen enkele aanwijzing. En naar mijn mening was er ook geen enkele reden
om... Het zou
om...
iets te maken kunnen hebben met Lubbers en zijn inkomsten.
Luister, ik heb dus uit de mond van Dick Houwaard heb ik begrepen dat het gaat om een uitzending die alweer enige tijd geleden, ik denk in oktober, heeft plaatsgehad. Waarbij aan de orde is geweest de politiek van het kabinet Lubbers ten opzichte van de minima. En waarbij ik iets heb opgemerkt over het miljonair, dat wil zeggen het multimiljonair zijn van de minister-president.
Dat klopt.
Dat klopt. En dat ik begrepen had uit de publicatie van de Nieuwe Revue, waar ik de documenten heb zien afgedrukt. Bovendien, men zoekt nu naar het lek, dus kennelijk zijn die documenten juist. Dat daaruit bleek dat door niet op tijd zijn belasting te betalen, dat hij in 5 jaar tijd zijn vermogen van 23 miljoen tot 30 miljoen had vergroot. Ja. En ik heb dat dus tegenover elkaar gesteld. En heb gesteld, ja, dat is natuurlijk toch wel zeer opmerkelijk. Je hoeft natuurlijk ook niet te verwachten dat een dergelijke man ooit enig begrip laat staan dat die politiek zal voeren ten bate van de minima en van de gewone mensen. Dat was dus eigenlijk mijn standpunt.
Nou, niet een onzinnig standpunt overigens. Tom Daalhuizen, programmaleider van de TROS, die hangt nu. Meneer Daalhuizen?
Goedemiddag.
Goedemiddag. Waarom is Wim eruit gegooid?
Nou, de uitgooien, dat vind ik tegelijk soms een boute opmerking. Het zou net zijn of er geen enkele geschiedenis aan vast zat. En die is er natuurlijk wel. Die geschiedenis loopt al langer, als in mijn geval in ieder geval een jaar. Er is ook vorig jaar op mijn kamer een discussie geweest met Wim over de manier waarop hij optreedt in het Forum. Daar hadden we, toen dacht ik, redelijke afspraken gemaakt. Dat was ook een voorbeeld in die periode waarom dat gesprek plaatsvond. Blijkt nu in de praktijk in toenemende mate dat, ja, Wim dat kennelijk vergeten is of heeft gedacht, zo ernstig is het niet. De manier waarop Wim in het Forum discussieert, interrumpeert, verstoort wat ons betreft de gang van zaken in het Forum.
De reacties in Amsterdam, meneer Daalhuizen, ze zijn van, dat was de enige man die er nogal wat pit en vaart in gaf. En de rest, dat zijn een stelletje oude kwijlenbabbels.
Ja, dat is best
dat is een algemene aardig idee hier, hoor.
Dat is dan een reactie, dat zijn er wellicht meer. Ja. Wij hebben reacties, en daar hebben we natuurlijk als TROS mee te maken, van een aantal luisteraars en ook leden.
Lubbers?
Nee, leden niet. En luisteraars die zeggen, luister TROS, het is best mooi het verhaal wat jullie er iedere keer bij vertellen. Vrije meningsuiting, je moet niet de gelegenheid geven. Precies. Datgene te zeggen wat je wil, dat moet kunnen in dit land. Dan is de manier waarop je dat doet en de mate waarin je dat doet toch bepalend. En dan zeggen diezelfde leden en luisteraars, jullie stellen die man wel in de gelegenheid om redelijk ongenuanceerd uit te halen. En dan houdt mijn tekst op een gegeven moment ook op.
Maar ongenuanceerd over Lubbers, dat was het niet, want het was gebaseerd op documenten. Wim, geef eens een reactie.
Ja, nou ja, ik hoor hier van Tom Daalhuizen dat ik blijkbaar al lange tijd voor de TROS een probleem was. Inderdaad hebben we, dat is wel pikant, een aantal maanden geleden, ik denk zo'n 3/4 jaar geleden, hebben we een gesprek gehad, ook weer over een uitlating over Lubbers.
Hebben ze geprobeerd je de mond te snoeren? Dat is niet gelukt.
Nee, toen is er dus inderdaad een heel plezierig gesprek geweest. Men had mij verkeerd begrepen. En ik heb de gelegenheid gekregen en ook gebruikt om con amore met de TROS om uit te leggen wat ik bedoeld had. Toen dacht men namelijk dat ik Lubbers op één lijn met Hitler had gesteld, wat ik uiteraard niet deed. Nee. Omdat Lubbers niet Hitler is en ik dat dus niet denk en dus ook niet zeg. En dat is dus heel con amore is dat opgelost. En ik dacht dat daarmee het gezeur uit was. Maar nu blijkt dus dat Lubbers opnieuw een steen des aanstoots is, wat hij voor mij ook steeds zal blijven.
Ja.
En, ja,
en daarmee jij voor de TROS. Kan het nog bijgelegd worden, meneer Daalhuizen?
Nee, dat kan niet. Ik heb op 2 september vorig jaar met Wim afgesproken dat ik de eerste en de laatste keer over dit soort zaken met hem sprak. Dat wilde hij zelf ook, omdat wij als TOS eigenlijk geen enkele invloed willen uitoefenen op dat forum. Dat moet ook niet, anders moet je...
Nou, als je iemand eruit gooit, dan heb je een hele grote invloed.
Ja, dat is dan inderdaad de definitieve stap die je moet zetten als je er inderdaad verder niet uitkomt. En zover zijn we nu.
En hoe zit het met vrije woord?
Dat is bij ons op iedere tel van de dag van harte welkom en het mag
als het maar niet door Wim Klinkenberg wordt gezegd.
Het mag saillant zijn en wat dat betreft is het goed dat u wellicht de voorzitter van het forum, Dick Houwaard, ook raadpleegt. Oh. Dat voor zover ik heb begrepen de rest van de leden van het forum hierin geen aanleiding ziet om op te stappen.
Goh, dan een verraaiing.
Dat moet eigenlijk maar, heel wat zijn.
Maar ik zou toch nog iets willen zeggen.
Ja,
zonder enige rancune ten opzichte van de TROS overigens. Want die hebben ons destijds van de NOS overgenomen. En ik heb ook altijd, heb ik dat duidelijk te kennen gegeven, dat de TROS ons aanzienlijk beter behandelde dan de NOS. Want die
ik weet niet wat dat betekent. Maar dat
dat heb ik wel eens uitgelegd. Dat ga ik hier nu niet doen. Ja. Maar ik zou één opmerking nog willen maken. Het interessante is natuurlijk dat in die uitzending waarvan ik aanneem, want ik heb nog niet de officiële brief gekregen, ik weet dus niet precies welke uitzending het betreft, maar in de uitzending waarvan ik aanneem dat die de steen des aanstoots was, dat daar uiteraard een ander forumlid, namelijk Kees Lunshof, adjunct hoofdredacteur van de Telegraaf tegenwoordig, die heeft uitgeroepen toen ik iets gezegd had over de minister-president, schandelijk, waarop ik meen ik heb gezegd, wat bedoel je, Lubbers of mij? Nee, jou, ik schandelijk.
Ja.
Daarmee denk ik dat de functie van het forum bijzonder goed tot uiting kwam. Want daar zat dus iemand die meende op basis van feiten op zijn eigen wijze iets over de minister-president te kunnen zeggen. Daar was een ander forumlid die op zijn wijze schandelijk riep, wat ook niet zo licht lijkt ten opzichte van een collega-forumlid, die dus ook zijn gelegenheid kreeg. En wij waren met elkaar zeer goede vrienden en dat was altijd het kenmerk van het journalistenforum.
Nog één reactie, meneer Daalhuizen.
Nou, je kan met elkaar goede vrienden zijn en ik denk ook dat dat zo is gebleven en ook blijft. Maar daarmee hoef je de manier waarop je met elkaar discussieert nog niet altijd goed te keuren. En ik denk, en dat is maar een incident wat nu genoemd wordt met Lunshof, maar zo zijn er meer geweest, als met een toenemende regelmaat dit soort verschillen van opvatting in het forum voorkomen. Verschillen die gaan over mensen en fatsoen, want daar praten we over en daar zijn we bij de TOS toch heel erg gevoelig voor.
Nou,
dan denk ik dat je op een gegeven moment op moet houden met de strijd over wat wel en niet toelaatbaar is in het forum te beslechten. Dan moet de leiding van een bedrijf daarin actie ondernemen. En dat is nu gebeurd.
Meneer,
met alle gevolgen van dien.
Meneer Daalhuizen, hartelijk dank. Wim Klinkenberg, hartelijk dank. Je bent bij ons welkom, Wim, om regelmatig met het panel mee te doen. Want wij hanteren het begrip het vrije woord. En het vrije woord gaat nu naar collega.
Wat is namelijk het geval? Een aantal studenten van de Rietveld Academie zijn een belangrijk onderdeel van hun werkstuk kwijtgeraakt. Nou vind ik dat vreselijk onhandig, Ries Meertens. Vertel, wat zijn jullie kwijtgeraakt?
Nou, ik zal eerst even het verhaal vertellen wat daar vooraf is gegaan. Afgelopen zomer hebben we een grote tentoonstelling gehad op de Rietveld Academie, waar ik samen met twee andere studenten van mijn afdeling een tenthuisje voor had ontworpen, een flexibele tentwoning. En daar is toen iemand van de RAI op afgekomen. Die heeft ons uitgenodigd om op de kampeer- en caravanrij te komen staan, die volgende week van 20 tot 25 november plaatsvindt. Het 1-op-1 model wat we voor die RAI hebben gemaakt, waar we ons ontzettend hard voor gewerkt hebben dus, is uiteindelijk afgekomen. Daar hebben we dinsdag videoopnames van gemaakt. En toen we terugkwamen in Amsterdam hebben we hier en daar wat spullen achtergelaten. En tussen twee aflaatstations, zou ik maar zeggen, is het dak kwijtgeraakt. Dat moet van de imperiaal van de auto afgeschoven zijn. Het is echt een ontzettende ramp voor ons. Want
het is ook verschrikkelijk onhandig, moet ik zeggen, om je dak kwijt te raken.
Ja,
hoe kan dat nou? Had je hem niet goed vastgebonden?
Nou, ik kan daar natuurlijk geen verklaring voor geven, maar dat soort dingen gebeuren blijkbaar.
Beschrijf het dak. Waar ben je het kwijtgeraakt?
Nou, het dak bestaat uit een vierkante lap stof en aan alle vier de zijden van die stof zitten transparante koepeltjes waar je doorheen kan kijken dus. En in het dak zelf zitten over die diagonalen nog vier fiberglas baleintjes.
En wat is de kleur van de stof?
Die is beige.
En wanneer ben je hem kwijtgeraakt?
Dinsdagavond tussen 6 en 7, zeg maar. En dat is op de Marnixstraat, Frederik Hendriksplantsoen of de Frederik Hendriksstraat. Die omgeving.
Dat kan aanvlaardige reden zijn, hè, daar, want er gaat vrij veel verkeer langs.
Ja, maar het kan...
Goed, mochten mensen deze stof gevonden hebben, dit dakje, of een deel daarvan, zodat je tenminste weet wat ermee gebeurd is,
Bel dan.
71-9071.
Want daar vangen wij het wel.
Mag ik nog even iets zeggen?
Nou, nee, want nou, we zitten met heel weinig tijd. En het AUB staat te popelen. Kunst en cultuur, dat moet jou een goed hart toedragen. Frans Herkules.
Ja, goedemiddag. Hier een paar tips voor vanavond. In de Bank om 20:30 de première van Het Verhaal van de Dierentuin van Edward Albee door theatergroep De Voorkant. In de kleine zaal van Bellevue om 20:30 Esta met de Engelstalige voorstelling Landscape and A Kind of Alaska. Beide stukken zijn geschreven door Harold Pinter. Ook in de bovenzaal van de stad Schouwburg, Engelstalig toneel. Om 19:15 speelt daar het American Repertory Theater. Birdsley van Donald Olsen in de regie van Jackie Fletcher. Dan in de klus vanavond om 20:30 het Piccolo Theater met Macho Machissimo van Plautus. In de Meervaart om 20:30 vanavond Studio Hendrik. Om 21:00 begint die voorstelling. De laatste voorstelling van Trein. In het Ostade Theater spelen Henriette Brouwers en Svea Staltman om 21:00 een try-out van Vojna. Vojna is het Joegoslavische woord voor oorlog of strijd. In het Souterrain om 21:00 de laatste voorstelling van You Strike the Woman, You Strike the Rock. Gespeeld door de Vusi Siwe Players in het kader van de Stage Door Festival. Cultureel Centrum Amstelveen vanavond om 19:45 Gerard Cox en Rienst Gratama met het cabaretprogramma Beperkte Dijkbewaking. In Captain Fiddle om 20:30 het Boengoel Danstheater met People and Ghosts. In het Concertgebouw speelt het Concertgebouworkest onder leiding van Gert Albrecht om 19:15 werken van Hindemith, Berg en Henze. De soliste is de sopraan Beatrice Haldas. In het Zweling Conservatorium om 19:00 een gratis blokfluitconcert door leerlingen van Walter van Houwe. En in het Bimhuis om 21:00 jazzmuziek met het Charles McPherson Quintet. Dan tot slot nog een berichtje voor fans van Jesse Norman, die morgenavond optreedt in het Concertgebouw. Er zijn nog een beperkt aantal podiumplaatsen beschikbaar. En dit was weer de actuele uitinformatie vanuit de ticketshop van het Amsterdams Uitbureau.
En dan snel over naar Manuele Wernicke.
Vanuit de beurs van Berlage, waar vanmorgen staatssecretaris Heerma de conferentie Stadsvernieuwing in de jaren 90 heeft geopend. Burgemeester Fontijn sprak en ook wethouder Louis Genet deed een toespraak. En daarin, meneer Genet, u staat naast mij, deed u de mededeling dat u een rekensom heeft gemaakt waardoor de plannen om te bezuinigen op de individuele huursubsidie van de baan kunnen zijn.
Ja, u weet, wij hebben al 2 maanden geleden een hele actieve bijdrage geleverd op de hoorzitting over de individuele huursubsidieverslechtering. Vanochtend ben ik met een voorstel gekomen, wat ook in het verlengde van onze bijdrage toen was, wat inhoudt dat in de eigen woningsector mensen een bescheiden huurwaardeforfaitverhoging doorgevoerd zouden moeten krijgen.
Wat is een huurwaardeforfait?
Nou, huurwaardeforfait is een bedrag. Mensen met een eigen woning moeten bij hun belastingbiljet, jaarlijks een inkomstenbelastingopgave, moeten zij aangeven dat ze een eigen woning bezitten. En dan wordt daar een bepaald bedrag bij dat belastbaar inkomen opgeteld, waarin dus het effect van hun eigen woning zit verdisconteerd. Daar staat ook weer tegenover natuurlijk dat zij een hypotheekrenteaftrek ook tegelijkertijd daarin kunnen verdisconteren. En de reden van ons voorstel, want dat is waar het echt om gaat, wij hebben geconstateerd dat uit internationaal onderzoek gebleken is dat de woonlastenquote in Nederland vanaf 70 zeer sterk gestegen is. We zijn langzamerhand echt naar de koppositie bijna opgerukt in een vergelijking tussen 6 landen.
Nederland heeft de hoogste woonlasten.
Op de 1 na hoogste in een vergelijkende onderzoek tussen 6 landen. Engeland, Zweden, Duitsland, België, Frankrijk en Nederland. En daar zijn we dus nu, waar we vroeger het goedkoopste land waren, zijn we nu opgerukt naar de 2e plaats. Een tweede factor van belang om dit voorstel te doen is dat we hebben geconstateerd dat mensen met een 2- of 3-maal modaal inkomen die een eigen woning bezitten de afgelopen jaren een duidelijke daling van hun woonlastenquote hebben gekregen.
Zeg maar, de mensen met de hogere inkomens, hun woonlasten zijn goedkoper geworden en de mensen met de lage inkomens, hun woonlasten zijn hoger geworden. Precies. En dat is de reden waarom u vindt dat de bezuiniging op de individuele huursubsidie niet door mag gaan.
Ja, en dat is dus de reden waarom wij hebben gezegd van een bescheiden verhoging van het huurwaardeverfait. En dat is niet spectaculair. Ik wil erop wijzen dat is 8,65 gulden per maand, oftewel 100 gulden op jaarbasis. Als zo'n voorstel zou worden doorgevoerd in de Tweede Kamer, als het daar goedkeuring zou krijgen, betekent dat dat een bezuiniging op de huursubsidie niet meer nodig is. Ik wil dat ook heel uitdrukkelijk aan de orde stellen, omdat natuurlijk er wel steeds wordt gekeken naar de huursubsidie, maar niet naar het ministerie van Financiën, wat ook een open eindregeling hanteert bij hypotheekrenteaftrek. Dus het is volgens mij een heel eerlijk integraal verdelingsvoorstel wat wij doen.
Oud-wethouder van Amsterdam en nu staatssecretaris Heerma, die heeft eigenlijk geen uitspraak gedaan op dit gebied. Hè? Hij heeft uw voorstel min of meer links laten liggen.
Ja, hij is daar niet op ingegaan. Natuurlijk heeft hij zich waarschijnlijk vastgelegd op de zaken die in zijn begrotingsmissieve zijn vastgelegd. Ik denk overigens dat iedereen die de stadsvernieuwing een warm hart toedraagt, die ook wil dat dat de komende jaren met kracht doorgezet gaat worden, dat die weet dat je echt moet zorgen dat de woonlasten niet verder stijgen. Dat het van levensbelang is om het instrument van huursubsidie te handhaven.
Nu heeft u afgelopen maandag ook met de staatssecretaris gesproken. Toen ging het met name over de Silverberg. Heeft u toen ook niet over die individuele huursubsidie gesproken?
Nou, wij hebben over een heleboel zaken gesproken, onder andere over de Silverberg. We hebben toen niet concreet over de huursubsidie gesproken.
Toen heeft hij u ook geen toezeggingen gedaan?
Nee, we hebben dus toen gesproken over het nieuwbouwprogramma, normkostensysteem, woningverbeteringsplannen en onder andere Silverberg. Ook nog even over de Bijlmer. Maar kortom, we hadden een zware agenda.
De naam van de conferentie is Stadsvernieuwing in de jaren 90. Tot nu toe krijg ik de indruk dat Amsterdam zeer tevreden is over de stadsvernieuwing tot dusver.
Nou kijk, wij zijn natuurlijk tevreden in de zin van dat wij zeggen van ondanks alle problemen, moeilijkheden die wij tegenkomen, kunnen we gewoon spreken van een groot succes. Omdat nu inmiddels grote aantallen woningen en nieuw gebouwd en verbeterd zijn. Overigens, deze conferentie staat ook in het teken van de nodige zelfkritiek. Want we zijn niet zo dat we zeggen van nou alles is goed gegaan. Er is nog veel te verbeteren, ook op het gebied van bijvoorbeeld van de openbare omgeving. Maar ook een zinnige discussie over architectuur moet gevoerd blijven worden. Dus daar hopen we ook in deze conferentie de nodige ervaringen te kunnen uitwisselen. Waar we dan ook, want er zijn hier 20 gemeenten vertegenwoordigd, ook echt van elkaar kunnen leren om fouten te voorkomen.
En heeft u nu ook al met staatssecretaris Heerma een deal kunnen sluiten dat u in de toekomst in de jaren 90 genoeg geld voor Amsterdam krijgt?
Nou, het is wel zo en dat mag ook wel eens heel uitdrukkelijk gezegd worden. De staatssecretaris heeft uitdrukkelijk kenbaar gemaakt dat hij ook door wil gaan met de stadsvernieuwing. Hij heeft het vergeleken met een deltaplan en heeft gezegd we zitten nu op de helft. Ik wil, net als bij de deltawerken, dat de stadsvernieuwing wordt afgemaakt. Dus dat er ook voor het tweede deel van de stadsvernieuwing de nodige middelen worden vrijgemaakt. En ik vind dat een hele belangrijke uitspraak van de staatssecretaris.
Meneer Genet, hartelijk bedankt. Tot zover Beursgebouw, terug naar Kortgolf.
Voordat we naar Jan Mengel schakelen, speelt Julius Visjager in Café de Korte Golf, werk van Scarlatti. Luister.
Stemmige muziek vanuit de Korte Golf. Nog even dit vandaag, donderdag, klaaglijndag. U kunt weer bellen met alles wat u op uw hart hebt vanaf 2:30 tot 3:30. 719071. En via de zoetgevoelige klanken van Julius Visjager over naar Atheneum Nieuwscentrum.
Ja, hier zijn we. Zakjes ga ik praten met Joost Zwarte, tekenaar, wereldberoemd. En Willem Dijkhuis, directeur van de Stichting Moderne Media. We beginnen met film. Theo van Gogh zit in Amerika om zijn film Terug naar Oegstgeest te promoten. En hij heeft zijn verhaaltje ingesproken. Hier komt Theo van Gogh.
Fatal Attraction. Vanuit de leukste stad ter wereld, New York, kan ik u mededelen dat het leven ook voor de getrouwde man geen lolletje is. Ik kom tot deze conclusie na het zien van Fatal Attraction, het kassucces dat Robocop nog overtreft. In Fatal Attraction krijgen we Michael Douglas gepresenteerd als gelukkige huisvader. Hij houdt van zijn vrouw en zijn kind. Hij heeft een ruim betalende baan. Geen vuiltje aan de lucht, kortom. Vrijdagnacht mag hij zijn echtgenote niet bereiden, want de kleine ligt naast haar. Zaterdagmorgen vertrekt echtgenoten voor een bezoek aan opa en oma. Michael Douglas werkt over op het advocatenkantoor en ontmoet de notuliste, Glenn Close. Hij zal genadeloos voor de bijl gaan. Glenn Close is de droom van de necrofiel met haar rimpelige tronie om je camera op scherp te stellen. Ik zat op het puntje van mijn stoel. Douglas wipt haar zo te zien bekwaam. Al behoort een en ander niet tot het appetijtelijkste deel van de film. En vertrekt zondagmorgen vroeg naar huis. Kloos belt hem en o jee, eigen vrouw lief laat weten dat ze nog een dagje wegblijft. Daarom Douglas terug naar Kloos en hop hop eroverheen. Waarna de wandeling hand in hand door Central Park. Eén afscheidswip, denkt Douglas, een moderne man. Als hij weg wil, snijdt Kloos haar polsen door. Kan het een tikkeltje minder, zus, denk je eerst. Maar waarom eigenlijk? Wat voor Douglas één wippertje is, is voor Kloos liefde met een hoofdletter. En die hoor je serieus te nemen, nietwaar? Het knappe van Fatal Attraction is dat je tenminste 1 uur lang een onbehagelijk gevoel van sympathie voor Kloos houdt. Hoe ze haar gladjakker ook terroriseert. Door hem op kantoor te bezoeken, zwanger van hem te raken, zijn kind te ontvoeren. Kortom, Kloos houdt ons begrip. Het kerkhof danst, maar wat een hartstocht. Omdat Fatal Attraction een Amerikaanse film is, krijgen we helaas een happy end voorgeschoteld. Mooier was geweest als Douglas logischerwijs vrouw en kind kwijt was geraakt en zelf de zorg op zich had moeten nemen voor deze heks met het groeiende onheil in haar buik. Onder Reagan en Lubbers is het gezin in ere hersteld helaas en daarom eindigt deze film met een warm menselijke kus, terwijl Kloos na veel gepland verzuipt in bad. We leven nu eenmaal in tijden van AIDS en ik zag deze film in een stad waar ze stervend op straat een bordje voor zich houden. AIDS-leier, wie wil mijn ziekenhuis betalen? Fatal Attraction heeft als moraal, papa, hou je poten thuis. Wat een genot toch, dat er nog zulke reactionaire films gemaakt worden. Tot ziens.
Dat klinkt als de gesproken brief van Albert Milhado uit... New York. Dan nu Petra Prins met het Weekblad. Staat er wat leuks in deze keer?
Nou, luister maar. De Groene begin ik dan even mee. Het omslagartikel. Hoe wordt men een charismatisch sadist, moordenaar en gangster? Ofwel, wat is het geheim van Hitler, Stalin, Mussolini, Khomeini en Pol Pot? Erik van Rhee beschrijft voor De Groene de onweerstaanbare eigenschappen van de totalitaire leider. Adolf Hitler was van mening dat het weldadig effect van het vegetarisme op de gezondheid afdoende wordt bewezen door het feit dat het grasetende paard harder loopt dan de vleesetende hond. In een der eerste oorlogsjaren maakte de Führer van het Duitse Rijk in de besloten kring van enkele vertrouwelingen deze opvatting bekend. In het gezelschap was ook Heinrich Himmler, voormalig manager van een klein hoendenpark ter Waldtroedering en derhalve sceptisch staande tegenover de eetgewoontes van zijn leider. Hitler sloot de discussie door nog een vernietigend argument aan te voeren. Als je een leeuw en een kameel de woestijn instuurt, houdt de laatste het langer vol. Wie de Tischgespräche van de Führer leest, herkent in hem en zijn getrouwen een sinister groepje schooiers, intellectuele nitwits, wie onbeholpen bespiegelingen geen grote denkkracht suggereren. Toch had Adolf Hitler in 1941-42 de halve wereld aan zijn voeten. En het is de bittere waarheid dat de man bij hele volksstammen populair was. Dit gegeven mag als typisch worden beschouwd. Alle leiders die Erik van Rhee in zijn artikel aanvoert, beginnen als vage schimmen of ordinaire parvenuen, blijven hun hele leven lang door menigeen als zodanig beschouwd worden, maar slagen er desalniettemin in hele naties en volkeren in tweeën te delen. De ene helft ligt blind aan hun voeten en gezamenlijk jagen zij de andere helft over de kling. Door naar de tijd. Een boekennummer. Zeer de moeite waard. Al was het alleen al vanwege een mooi interview met Annie M.G. Schmid. Eindelijk bekroond voor haar oeuvre. Weliswaar niet met de PC Hoofdprijs, maar wel met de Constantijn Huygensprijs. What's in the name, nietwaar? Geld waarschijnlijk. Ooit schreef zij deze sarcastische woorden. We hebben de schrijver gezien op het bal, in de zaal, in de winkel en overal. Wij hoeven nu nooit meer te lezen. Laten we in godsnaam hopen dat nog lezers, nog Annie M.G. Schmid zelf, zich iets van deze woorden zullen aantrekken. Want niet alleen het door haar geschrevene, maar ook het door haar gezegde zijn zeer bijzonder de moeite waard. En vooral leuk, leuk, leuk. Andere schrijvers in de tijd, Weef Hermans, Maarten het Hart, Ellen Warmond, Peter Sigrovski, Emily Dickinson en dat is nog maar onder andere. De Haagse Post als volgende. In de rubriek opening, dat is dus gewoon de eerste rubriek van het blad, een gesprek met Teun de Vries over het 70-jarig bestaan van de Sovjet-Unie. De woorden glasnost en perestroika zijn op ieders lippen, maar Teun is sceptisch. Voor de revolutie hebben 300 jaar onderdrukking en lijfeigenschap hun sporen achtergelaten op het Russische volk. Met als gevolg nog steeds een soort gelatenheid, initiatiefloos gedrag. Waardoor ook nu nog de gemiddelde Rus, de Rus in de straat zeg maar, niet in staat is à la Gorbachev de deuren open te gooien en naar buiten te treden. Ook in Haagse Post een artikel van Tom Roduin over leven en dood van de cineast Adriaan Ditvorst, die de conclusie trok uit zijn levensloop en nu dood is. Vrij Nederland, tot slot. Als ik de inhoudsopgave bekijk, besluit ik meteen door te stomen naar de tweede helft van het blad. Hoewel het interview dat Kees Schaapman had met de Zuid-Afrikaanse dominee Beyers nou deed. En dat op pagina 5 staat afgedrukt, moet ook gelezen worden. Hij zegt, wat ik doe, doe ik openlijk. Wat ik zeg, zeg ik openlijk. Als ik daarvoor een prijs moet betalen, doe ik dat. Een indrukwekkend verslag van de enorme ontwikkeling die een mens kan doormaken als hij zich maar iets aantrekt van de wereld om zich heen. Goed, pagina 13. Het bordeelbesluit. Op dit moment ligt er bij de Eerste Kamer een voorstel tot wijziging van het befaamde artikel 250 bis uit het wetboek van strafrecht dat bordeelhouderij verbiedt. Wordt het voorstel aangenomen, en de kans is zeer groot, dan wordt prostitutie daarmee een gewone bedrijfstak. De politiek maakt zich er druk over. Hebben bordeelbeginners recht op een weerpremie? Kunnen mogen langdurig werklozen als prostituee te werk gesteld worden? Maar in het Vrij Nederland artikel komt ook de mening van de aanstaande bedrijfstak zelf aan het woord. Wat verwachten zij van de toekomst? De indruk die ik opdoe uit het artikel is dat de eventueel veranderde status de bedrijfstak voor de buitenwereld een beetje uit de criminele sfeer zal halen. Een soort maatschappelijke opwaardering zal inhouden. De werker zelf kan het persoonlijk weinig schelen. Zij zien over het algemeen hun werk gewoon als werk. En in dat werk op zich zal weinig verandering komen. Dan nog even de bijlage van Vrij Nederland. De kleurenbijlage bevat een groot verhaal over het functioneren van de WAO. En eigenlijk vooral over het niet functioneren ervan. En de boekenbijlage toont zichzelf deze week met de waarschuwing zeer intellectuele bijlage. Nou, wie ben ik dan om daar zelfs nog iets aan toe te durven voegen?
Oké, bedankt. Dan gaan we nu praten met Joost Zwarte. Joost Zwarte is op dit moment in de belangstelling omdat zijn catalogus is verschenen. De catalogus heet Plano. En er is een tentoonstelling, een wereldtentoonstelling van Joost Zwarte in de Vishal in het Frans Hals Museum te Haarlem van 30 oktober tot en met 5 januari 88. En daarna in het gemeentemuseum van Arnhem van 9 januari tot en met 21 februari 1988. Joost Zwarte, die zijn opleiding onder andere heeft gekregen in 1966 of een studie heeft voltooid aan de Academie van Industriële Vormgeving in Eindhoven. Begon in 1971 met het oprichten van het tijdschrift Modern Papier en mede te werken aan Tante Leni presenteert. Hij heeft onder andere het beroemde boekje De Papalagi geïllustreerd of geheel verstript. Joost, in de inleiding van Paul Hefting van het boekje Plano, daar staat dat Zwarte stijl is typisch afkomstig uit het land van de strakke dijken, waarin zijn stijl kon gedijen. Vind jij dat zelf ook?
Misschien ook wel een beetje niet. Het is natuurlijk zo dat ik heb... De stijl zoals het er aan de buitenkant uitziet heeft duidelijk zijn bronnen in België.
Ja, ja. Veel mensen herkennen maar, Hergé.
Ja, dat is dan meestal omdat ze vaak niet veel andere strips kennen. Want ja, als je op de hoogte bent wat er allemaal is op dit gebied, dan zie je dat de verschillen vaak groter zijn dan de overeenkomsten met Hergé. Alhoewel ik ontzettend veel ervan geleerd heb, hoor. Dat, ja. Ik vind hem heel goed. Maar in zekere zin heeft hij daar wel gelijk in als je meer kijkt naar de inhoudelijke en naar de analytische manier waarop ik werk. Het is zo als ik een bepaalde tekening maak dat ik nogal wat tijd besteed aan het onderwerp zelf. Ik duik er nogal in, probeer de essentie ervan weer te geven en... Wat dat betreft zijn er wel meer aanknopingspunten met het Nederlandse.
Als een onschuldige kijk je naar een harde wereld, staat er ook in.
Ja.
Daar voel je ook het beste mee?
Ja, ik denk dat dat wel ongeveer zo is. Ik ben typisch iemand die ernaast staat te kijken. En
de strip tot kunst verheven.
Nou, daar bemoei ik me niet mee. Nee, daar bemoei ik me niet mee. Dat is iets dat moeten andere mensen, die gaan dat achteraf bedenken dat dat zo is. Maar daar hou je je als tekenaar niet mee bezig.
De invloeden die je hebt ondergaan, buiten de klassieke, zeg maar, Belgische strip.
Ja.
Dat is ook van de moderne Amerikaanse strip die opkwam in de begin jaren 70.
Ja, absoluut.
Mensen als Robert Crumb.
Ja, Robert Crumb en ook Willem, dat zijn tekenaars die ik zag in de eind 60e jaren. Die publiceerden veel in Aloha.
En daarin zag ik dat er zo'n grote vrijheid mogelijk was als tekenaar. Ik dacht, nou, dat lijkt me ideaal. En ik zat op een school voor industriële vormgeving, van de academie. En als ik zag hoe het toeging met de studenten die daar vanaf kwamen, dat was meestal met een diplomatenkoffertje zien dat je je ontwerpen wist te verkopen ergens. En dat vond ik zo'n treurige toekomst. Dat ik dacht, dat tekenen, daar ben je behoorlijk vrij in. Dat is veel, veel leuker om te doen. Dus dat is eigenlijk de aanzet geweest om ermee te beginnen. Maar later heb ik me wat meer toegelegd ook op de stijl van tekenen. In het begin was het de vrijheid die me erin aansprak. Maar die heb ik wel altijd willen behouden. Maar later heb ik me dan ook meer op de techniek wat toegelegd.
De strip is zo, bijna zo oud als de wereld. Hè? Mensen konden niet schrijven, dus men, met beelden heeft men elkaar verhalen verteld in het begin.
Ja.
Later is de tekening eigenlijk vaker ter illustratie van de tekst gebruikt.
Ja.
En zeg maar over de laatste 20 jaar is het stripverhaal heeft een volledig eigen plaats gekregen. Is het niet zo dat het een beetje een debilisering van de maatschappij is? Dat de plaatjes belangrijker zijn dan de tekst?
Nou, het is een verrijking natuurlijk van de maatschappij. Ja. Het is kijk, tekst is natuurlijk heel belangrijk. Maar tekst kan niet alles uitdrukken. Er zijn andere media die mogelijkheden hebben die de tekst niet heeft. En dat vind je zowel in film als in beeldende kunst. En dat vind je natuurlijk ook in strips. En strips is dan natuurlijk een aparte combinatie weer van die dingen. Dat je juist wat je tekent, dat kan je relativeren met de tekst eronder. En omgedraaid, je hebt dus een extra mogelijkheid.
Maar dat doe jij niet, hè?
Ook, ja.
Ook wel?
Ja, ook. Het is in sommige gevallen dat ik uitsluitend een tekening maak en dat er niet echt een tekst bij nodig is. Maar er zijn ook, bijvoorbeeld in stripverhalen zit je natuurlijk wel met de dialogen die in de tekeningen zitten. Maar er zijn ook tekeningen waar duidelijk teksten onder horen. Ik heb voor een portfolio, wat ik een paar jaar geleden heb gemaakt, het portfolio Enfin, daar horen duidelijk de onderteksten bij.
Ja, je bent zeg maar in een groot deel van de wereld geaccepteerd als kunstenaar en niet meer als striptekenaar. Je hebt een gastcollege gegeven in Amerika over de strip of over illustraties.
Ja, eigenlijk over al die aspecten van het tekenen, dus zo wijd mogelijk.
Nou, iedereen die kennis wil nemen van het werk van Joost Zwarte kan naar het Frans Hals Museum in Haarlem gaan. En als ze dat niet willen, dan kunnen ze de catalogus aanschaffen die uitgegeven is bij uitgeverij De Harmonie en 29,90 kost. Joost Zwarte, bedankt.
Tot ziens.
Ja, over beelden gesproken en over andere ideeën dan in teksten te vinden zijn, gaan we nu praten met Willem Dijkhuis. Willem Dijkhuis is directeur van de Stichting Moderne Media. En hij heeft een boekje, een boekje geschreven wat niet zo vaak voorkomt. Aforismen. Aforismen in het Engels. En die gaan vooral over de computer in deze samenleving. In die aforismen komt ook een voorbeeld voor waarin je zegt: de computer is niet het hoofd van de samenleving, maar het zijn de voeten van de samenleving. En zo moeten we er ook naar kijken. Waarom heb je dit boekje met aforismen geschreven?
Het boekje is eigenlijk tot stand gekomen omdat ik op een strategisch moment een beetje in slaap was gesukkeld. En dat was tijdens de zitting van een programmacommissie die een internationale conferentie voorbereidde over de rol van de computer als bijdragend of afnemend van de kwetsbaarheid van de maatschappij. En toen, dat zou de eerste in zijn soort zijn ter wereld, voor zover we konden zien.
Maakt de computer de maatschappij kwetsbaar?
Ja, ik denk het wel. Ja, zeker. Op een heleboel manieren. Het maakt andere gedeelten van diezelfde maatschappij onkwetsbaarder ook. Ja. Het is een soort verschuiving van elke maatschappij is natuurlijk altijd kwetsbaar geweest. Als het niet voor de builenpest was, dan is het wel voor AIDS. En als het niet door de geheime politie is van Fouché, dan is het wel door de terreur van de tv. Er is altijd wat.
Maar je noemt het de, ag-
Achilleshiel, hè?
Ja,
maar,
ja,
van de,
ja,
samenleving.
Ja, dat is een van de rode draad die door dat boek heen loopt. Ik neem in dat boek Achilles als verbeelding, een metafoor van wat die computertechnologie in onze maatschappij nou op het ogenblik voorstelt.
Ja, schets even het verhaal van Achilles.
Achilles was in de verhaal van Homerus, de verovering van Troje, de held aller helden. Zonder Achilles viel er niks te winnen. Die man was absoluut nodig. Hij had alleen één kwetsbaarheidje en dat was zijn hiel. Uiteindelijk, als Troje toch wordt veroverd, dan gebeurt dat niet door Achilles, maar door de listenrijke Odysseus.
Want hij zit in zijn tent dan nog, hè?
Achilles heeft dan gevochten. Nee, hij is er dan uitgekomen. Ja. Maar hij heeft 9 jaar heeft hij zitten te vermokken in zijn tent. Door er schijnbaar niet te zijn. Terwijl die prutsers van de Grieken aan het vechten waren en het niet konden winnen.
Dat heb jij niet gedaan. Je hebt nu een boekje geschreven.
Ik heb nou een boekje geschreven. En dat boekje heb ik ook geschreven vanuit mijn positie als directeur van de Stichting Moderne Media. Dat is het kleinste denktankje van Nederland ongeveer. Om de erfenis van Laurens Jansson Koster die blije elektronische toekomst in te loodsen. Daar heb je dus op allerlei manieren te maken met kwetsbaarheden en sterkten van de maatschappij die je moet overdragen op de een of andere manier naar de toekomst. En het boek is natuurlijk een kenmerk van een sterktepunt in de maatschappij.
Je hebt dat ook geschreven vanuit een angst. Vind je dat de computerdeskundigen ook te veel gaan denken dat de computer zeg maar zelf kan denken?
Ja, ze houden zich vaak niet met dit soort zaken bezig. Hè? Ja. Als je zo'n boekje zoals dit ook neemt, dan zou bij bijvoorbeeld niks verbazen dat die computerdeskundigen zeggen van ja, maar kan ik daar wel chocola van maken? Ja. Wat heb ik daar nou aan? Kan ik daar iets mee doen? En kijk, ik heb het boek eigenlijk geschreven als een verkenning voor mezelf wat die kwetsbaarheid überhaupt was. Ik had niet veel nationale of internationale voorbeelden om het te doen. En dan scharrel je zo door om het onderwerp heen. Eerst in hele grote cirkels en dan vind je wat. Zoals dat beeld van Achilles. En dan krijg je ook die vorm van die aforisme.
Heerlijke vorm trouwens.
Ik ben er zelf ook erg op gesteld. Ik bedoel, er zijn gigantische voorgangers in het genre waar dit dwergwerkje alleen maar diep het petje voor kan afnemen natuurlijk.
De computerdeskundigen die vereren de computer vaak, zoals de Grieken hun goden.
Ja. Ja. Ja.
En wat kunnen we daaraan doen om dat te veranderen? Want als het die kant op gaat, dan glijdt die maatschappij natuurlijk af.
Ja, ja.
Als er een echte verering die al overal merkbaar is. Ja. Want de meeste kinderen die op computers werken al, die hebben ook vaak geen idee hoe ze werken. Ja. Maar ze kunnen er wel mee omgaan.
Ja, precies. Ik denk dat een van de principiële manieren om dat te doen is, iedereen die iets leert op het gebied van computers, wat dan ook, die met die dingen als middelen leert werken, om tijdens hun scholing die andere kant steeds laten zien. Van dat er ook nog een andere dimensie is van de machine dan alleen maar zijn ingewand. Kijk, de ene ziet de computer graag als een zwarte doos. Wat je er niet in hebt gestopt, komt er niet uit. En andere volkse waarheden. Maar als je aan de binnenkant van die zwarte doos zit, de draadjes en de bitjes en de bytejes netjes aan elkaar te knopen, dan is het heel moeilijk soms om je voor te stellen dat er buiten die doos een andere wereld is waar die doos zijn effecten heeft. En die effecten, en daarom is het onderwerp zo belangrijk, die effecten zijn maatschappij en cultuur breed. We zullen het er niet van maken, maar je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of je kunt de invloed van de computer er op het ogenblik bij verzinnen. Een van de mooiste voorbeelden die ik wat dat betreft gehoord heb is dat als op dit ogenblik alle computers ter wereld zouden stoppen, dan hadden we binnen een minuut of 10 allemaal een atoombom op ons kop.
Ja, vreselijk. Hey Willem, als directeur van Stichting Moderne Media, ga jij iets doen aan wat we net schetsen, dus iets op die scholen? Ben je daarmee bezig?
Vanwege de stichting ben ik betrokken bij het opstellen van allerlei nieuwe informatica-opleidingen, waar dan de rol van de uitgever en de stem van de uitgever graag gehoord wordt. Ja. En ik probeer dat opnieuw formuleren, dat nieuw formuleren van ook helemaal nieuwe opleidingen, deze zeg maar alpha-gamma-kant ja. Van het, zeg maar, beta-verschijnsel computer zoveel mogelijk te benadrukken. Te benadrukken dat die computer een nieuw element is in de oude cultuur.
Oké. Okay. Willem Dijkhuis, hartelijk bedankt. Het boekje is uitgegeven in eigen beheer. Het heet An Achillean Glossary. Het is prachtig uitgegeven.
Ja, het is schitterend verzorgd door René Stalenberg.
Precies. En heel mooi gedrukt ook. Ja. En het is jouw uitgeverij heet The Written Word.
Zo is dat.
Willem Dijkhuis, bedankt.
Graag gedaan.
Nog even als afsluiter Peter van Gorsel met de laatste 1 of 2 penguins. Dat kijken we dat halen.
Ik wou dan beginnen, Jan, met de man waar we het al veel over gehad hebben dit jaar, Primo Levi. En dit keer de Monkey's Ranch. Een soort raamvertelling over de bouwvakker Libertone Fassone, die heen en weer reizend en sleutelend aan bruggen. En al lees het in dit boek, leer je ook ontzettend veel van de constructie van bruggen. Dat is het aardige ervan. Tegen zijn vriend, die verdacht veel op Primo Levi lijkt. Verhalen vertelt over de dingen die hij al reizend in alle landen waar hij aan bruggen gebouwd heeft, beleefd heeft. Het is een, zoals ik al zei, een soort raamvertelling waarbinnen Fassone zijn visie op het leven geeft. Zijn filosofie, die een hele positieve filosofie is. Over de vreugde van het werken, over de vreugde van het bestaan, over het leuke van het feit dat je kunt rondkijken, observeren, met mensen praten. En de toehoorder reageert erop met anekdotes vanuit de wereld van de chemie, zodat er een parallel getrokken wordt tussen de leefde vitale visie van Fassone en de vitaliteit in de chemie, het leven, de abstracte kant van het leven.
Wat hij ook al gedaan heeft in
Wat sterk aan de periodic table deed, denk ik. Ja. Ik heb niet de moeite genomen om te controleren of er stukken periodic table in de reacties van de toehoorder zitten, maar de hele toon en de hele sfeer uit van de reacties is wel periodic table. Dit is het op één na laatste boek, denk ik, van Primo Levi. Ik geloof dat er nog 1 in vertaling is. En dan is het op. Want zoals je kunt herinneren is hij in het voorjaar van dit jaar overleden. Door in liefdeschachten te stappen.
We hebben nog even tijd voor misschien een tweede.
Inhakend op wat er net gezegd werd, de aforismen, heb ik hier voor mij liggen Vivian Foster. Pearls of Wisdom heet het boek helaas, wat een vreselijke vlag is. Voor een hele leuke verzameling one-liners. Ik heb opgezocht, want blozen, dat blijft toch een ernstig probleem voor de vele mensen. En hier staan 15 citaten over blozen. A blush is the color of virtue, Diogenes. Whoever blushes seems to be good, Menander, maar dan Jean-Jacques Rousseau. Whoever blushes is already guilty. True innocence is ashamed of nothing.
Peter van Gorsel, bedankt. Blozend neem ik afscheid. Dit was het Filmboekenbeekblad van deze week. Tot volgende week. Bedankt.
En dat betekent ook het einde van deze middaguitzending van Stad. U hebt nog van ons goed het weerbericht. Dat is in de onstuimigheid van het eerste half uur bijeengeschoten. Dat krijgen we om 1:05. Tot dan.
Van de bankovervallers ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Tot besluit van het ANP Nieuws, de weersverwachting tot morgen middernacht. Buien, vannacht mogelijk zuidwesten storm, middagtemperatuur ongeveer 9 graden. De wind, zuidwest, vrij krachtig, 5. Aan de kusten op het IJsselmeer hard, 7. Vannacht mogelijk zuidwesten storm, windkracht 9. Een waarschuwing voor de scheepvaart, voor alle districten geldt, zuidwest 7 boven. En de vooruitzichten voor zaterdag tot en met dinsdag, vooral tijdens het weekende van tijd tot tijd regen. Middagtemperatuur rond 9 graden. Dit is het einde van het ANP-bulletin.
FM 94,3. Stad Radio Amsterdam.
Ja, een wat ongebruikelijk tijdstip. De schuld lag bij ons, waarvoor onze excuses. Nu het weerbericht voor vanmiddag. Arie Steenhuizen, goedemiddag.
Goedemiddag, Jan.
Wat gaat het worden?
Wind uit west-zuidwestelijke richting, windkracht 4 tot 5. Laten we het maar op 5 houden, want hij neemt wat toe. Op het ogenblik geen buien. De eerste paar uur zal het wel droog blijven, maar in de loop van de middag kunnen er opnieuw buien gaan vallen en er is een kans op onweer en hagel bij.
Ja, ik zie zelfs wat zon. Als ik
het is af en toe wat zon nu. Ja. Ja, het is wat minder somber uit dan de afgelopen dagen. Ja.
Hoe laat verwacht je die buiigheid
ongeveer? Ik denk na 3 uur.
Na drie uur
vanmiddag. Temperatuur is opgelopen naar 10 graden.
10 graden.
Dat is maximum temperatuur op het ogenblik.
Oké. Dankjewel,
Arie. Tot je dienst, Jan.
Dag. Nog een paar berichtjes van de politie. Gistermiddag overvielen 2 mannen op de Andreas Bonstraat, een sigarenzaak, annex postagentschap. Maar ze maakten niets buiten, want de beheerster die zet het alarm in werking. Een 35-jarige en een 19-jarige man die werden vannacht in het Vondelpark aangehouden. Eerst genoemd omdat hij met een alarmpistool had gedreigd en geschoten, terwijl de tweede betrokken was bij een vechtpartij waarbij een persoon gewond raakte. De 66-jarige meneer Slachter kwam gistermiddag om het leven bij een verkeersongeval op de Australië-Havenweg en de Noordzeeweg. Zijn 65-jarige echtgenote werd zwaar gewond in het ziekenhuis opgenomen. De heer Slachter reed in een fort over de Australiëweg de kruising op met de Noordzeeweg en dat is een voorrangsweg. En daar ontstond toen een botsing met een vrachtauto. En de 26-jarige meneer Griekspoor die kwam gistermiddag om het leven bij een ongeval op de Nieuwe Hemweg. De man reed met zijn brommer over het fietspad en werd door aangereden door een vrachtwagen die rechts afsloeg en de bromfietser niet gezien had. Tot zover deze korte uitzending. We melden ons weer over een uur.
Juffrouw Saart.